Oké. Silverlight voor Windows Phone. De toolkit en daar een overview van. Voordat we daaraan beginnen wil ik even voorstellen wie ik zelf ben. Ik ben Fons Sonnemans. Ik heb mijn eigen bedrijf hier, Reflection IT. Daarin verzorg ik voornamelijk trainingen op het gebied van allerlei developments. C-Sharp, ASP.NET, Silverlight, Windows Phone, af en toe ook nog SQL Server. Ik blog, ik heb een overzicht van mijn trainingen. Maar ik schrijf ook Windows Phone applicaties. Tussen de bedrijven door, tussen trainingen door, heb ik af en toe nog wat tijd om af en toe wat software te ontwikkelen. En dat doe ik al een tijdje. Ik heb er op het moment 7, ik heb er hier 6 op deze slide gezet. Die 7 past er niet echt op. Ik heb er diverse. Eentje daarvan is mijn Sudoku. Is al 5000 keer gedownload, 1800 keer gekocht voor $1. Dus ja, dat is al best aardig. Hij is 14.10 uitgekomen. Dat betekent dat ik ook de eerste Hollandse applicatie was in de marketplace. Hij doet het best aardig. Hij is de best verkopende Sudoku-applicatie. En staat op de 22e plaats in de categorie puzzels. Dus dat is best aardig. Een andere applicatie die ik heb is Tattoo Tester. Voor het plaatsen van een tattoo op een achtergrond. Een foto van jezelf of van je kinders. Wordt iets minder goed verkocht. Hij wordt wel wat vaker gedownload. 4500 keer gedownload. Maar slechts 440 keer gekocht. Dus 10%. Dat is heel wat minder goed dan mijn Sudoku. Is ook nog niet zo lang in de marketplace. Is de 5e foto-applicatie. Dus hij doet het best aardig. Maar ja, er moet nog wat aan getweakt worden om die verkoopaantallen omhoog te krijgen. De Tech Days applicatie, de applicatie waarin jullie de agenda van de Dev Days en de TechNet en de Geek Night kunnen bekijken, heb ik ook geschreven. Is een gratis applicatie, want niet alles doe ik betaald. En heeft nu 200 downloads en dat is van een week terug. Dus ik weet niet wat de laatste week gedaan heeft. Maar het is een leuke applicatie. Er zit ook van alles in, allerlei technieken gebruikt die jullie vandaag ook zullen leren. Even voordat we echt aan de onderwerpen beginnen. Wie van jullie heeft er allemaal een Windows Phone? Nou, 1/3 denk ik, 1/4. Wie heeft er al applicaties ontwikkeld in de marketplace? Ook een paar. En wie gebruikt daar al de toolkit voor? Ja? Oké. Voor de anderen zal het waarschijnlijk helemaal nieuw zijn. De toolkit is een toolkit zoals ook een Silverlight een toolkit is voor de Silverlight omgeving gewoon op de desktop. Is er ook een toolkit uitgebracht door hetzelfde team, maar dan voor de Windows Phone. Het is natuurlijk open source. Hij is te downloaden vanaf dezelfde website. Er is een versie uit februari. Dat is de versie die ik gebruik. Daar zitten weer een paar nieuwe componentjes in. En we verwachten binnenkort wel weer nieuwe versies. Wat zit in de toolkit? Er zitten eigenlijk twee soorten dingetjes. Controls. Een aantal controls die ik vandaag uit ga leggen. En er zitten een aantal services in. Een aantal diensten die je kunt toevoegen aan de bestaande controls die al aanwezig zijn. En deze presentatie is eigenlijk heel eenvoudig. We gaan ze gewoon één voor één behandelen. Eens kijken, hoe zet je het op? Ja, je kan de setup downloaden. Van de website silverlight.coplex.com kan je de setup downloaden. Maar nog veel makkelijker is NuGet gebruiken. NuGet hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal in de keynote al gebruikt zien worden. En op het moment dat je een Silverlight applicatie hebt voor de Windows Phone, ik zal er eens een nieuwe maken. Dan kan ik een phone applicatie aanmaken. Dev Days 1. En dan maakt hij de applicatie aan. En vanuit de applicatie, vanuit mijn Solution Explorer, kan ik aangeven op het moment dat je NuGet geïnstalleerd hebt, dat je een library package reference wilt toevoegen. Nou, ik hoop dat het internet het doet, want ik heb eigenlijk niet zo goed gecontroleerd of het internet doet. Hij doet het dus niet. Nou, daar heb ik over nagedacht. Ik heb ook een lokale database van NuGet opgezet, voor het geval dat het internet het niet deed. En dan ga je in die lokale zoeken naar toolkit WP. En dan ga je hier op install klikken. En dan installeert hij voor mij nu de toolkit in dit project. En als het goed is, zijn we dus daarmee up and running. Nou, blij dat ik dat gedaan heb. Wat heb ik er nu bij gekregen? Ik heb een extra reference bij gekregen. Hier een extra DLL die je erbij hebt gekregen. Ik heb een readme.txt erbij gekregen. En in die readme.txt staat dat ik nog iets moet doen. NuGet kon niet alles voor mij fixen. Er staat dat in de toolkit.content folder er twee bestandjes staan. Eens even kijken. Ja, ze staan er. En die twee bestandjes selecteer ik en moet ik hier op content zetten. Dat is nodig, want anders gaat dadelijk de application bar die gebruik maakt van deze twee bestandjes, die plaatjes niet vinden. En daarmee heb ik dat gefixt. Daarmee kan ik de readme ook weggooien. Heb ik nu niet meer nodig. Ben ik klaar? Volgens mij wel. Ik kan mijn mainpage nu gaan openen in Blend. Ik zal de meeste demo's in Blend doen. Dat is namelijk wel zo makkelijk. User interface opzetten en controls op het scherm zetten is user interface opzetten. En dat maakt het allemaal wat makkelijker als je dat in Blend doet. Ctrl-0 om even in te zoomen. En de eerste die ik wil laten zien. Dus de readme heb ik gedaan, is de daypicker en de timepicker. Twee controls om een datum en een tijd te selecteren. Nou, hoe doe ik dat? Oh, ik ging naar Blend, zei ik. Ik heb hier in mijn layout route een content panel. Dat is een grid die hierin staat. Maar ik wil niet dat dat een grid is. Ik wil dat dat verandert in een stack panel. Dus ik geef hier aan change het type in een stack panel. Want ik wil twee items onder elkaar neer gaan zetten. En dan is een stack panel wel zeker zo makkelijk. Nou, dan gebruik ik de search. Ik wil een picker hebben. En dan zie ik dat ik een date picker heb en een time picker. Daar komen we dadelijk ook nog op de list picker uit. Maar we beginnen even met een date picker. Die voeg ik toe. En ik ga ook een time picker toevoegen. En als je een dubbelklik doet, dan gaat hij hem gewoon toevoegen aan de content panel. Want dat was het control dat ik geselecteerd had. Nou, zo'n picker control. Die hebben header properties. Nou, de bovenste is een datum die ik selecteer. De onderste is een tijd die ik selecteer. En in principe zijn we nu klaar. Ik ben nog niet helemaal klaar. Ja, ik zal hem eens even opstarten. Dan zien we dat we daar toch nog wel een probleempje hebben. Wij Hollanders hebben een probleempje. Want wij werken niet zozeer met de AM en PM aanduiding. Die ga ik er daar dus nog even van afhalen. Maar op het moment dat we deze applicatie opstarten. De eerste keer de emulator opstarten duurt even altijd wat langer. Kan ik hier nu een datum selecteren. En doe ik dat, dan krijg ik hier een pop-up window. Waar choose date staat. Helaas niet aan te passen, die choose date. Gaan ze wel fixen. Op het moment dat je dat nu moet doen, moet je dus de open source van de daypicker erbij pakken en daar in source die code aanpassen. En dan kan ik hier een andere datum selecteren. Een andere dag, of een andere maand, of een ander jaar. Klik ik hierop, dan gebeurt er niks. Klik ik hierop, dan zie je dat deze nieuwe datum in het jaar 2012 geselecteerd is. Datzelfde ook voor de tijd, maar bij die tijd vind ik deze PM-aanduiding niet zo mooi. Dus ik kan hier ook wel een tijd selecteren. Maar ik wil van die PM af. Nou, dat kan. Die timepicker heeft hier en daarvoor een format string. Een value format string. En bij die value format string kan je de gewone uur-minuut formatting uitvoeren. Uren in hoofdletters. Zodat hij het in de 24 uurs notatie doet. En daarachter de minuten. Nou, als ik nu opstart. Zie je dat die tijdaanduiding met de PM verdwenen is. Oké. Okay. Ja? Ja, op het moment dat je niks omneemt, neemt de regional settings. En de emulator is ingesteld op Amerikaans. Natuurlijk kan ik die weer aan gaan passen, maar dat heb ik dus nog niet gedaan. Maar je kan het ook nog gewoon vanuit de buitenkant beïnvloeden. De date en time picker. Webpanel. Stackpanel. Ik denk op het moment dat jullie Silverlight ervaring hebben, en ik vermoed en ik hoop eigenlijk ook wel dat jullie enigszins Silverlight ervaring hebben. Een stackpanel, daarmee kan ik items onder elkaar of naast elkaar neerzetten. En een webpanel is een beetje vergelijkbaar, maar hij gaat daarin items naast elkaar zetten en past het er niet meer, dan gaat hij op de volgende regel door. Nou, heel eenvoudig. Blend. Ik gooi mijn datepicker. En mijn timepicker weg. Mijn content panel wil ik nu weer terugzetten naar een grid. Dus de stack panel is weer verdwenen. En ik pak mijn web panel. Die zet ik in mijn content panel. Dan doet hij dat nog niet helemaal op de manier zoals ik dat wil hebben. Hij zet er namelijk standaard een width en een height in. Dus ik klik hier op deze knopjes reset. Verdwenen. En ik klik ook hier op de stretch. Zodat ze de maximale grootte hebben. Mijn web panel is nu even groot als het grid waar hij in staat. Nou, in de webpanel daar ga ik dan een rectangle plaatsen. Ik dubbelklik op deze rectangle. Die rectangle die is aangemaakt, ja, die is nu nog 0 pixels groot. Nou, ik wil die 100 bij 100 pixels hebben. Ik wil hem ook een kleurtje geven. Daar, 100 bij 100 pixels. Ik wil dat hij ook een margin gebruikt, zodat hij daar staat. Nou, 100, ja, 100 is goed. Deze rectangle die kan ik vervolgens kopiëren. Ctrl-C, Ctrl-V en je ziet het al gebeuren, de webpanel plaatsen nu allemaal naast elkaar. Dan denk je, is dat nou zo spannend? Nou, nee, eigenlijk een webpanel is niet zo spannend. Maar op het moment dat ik even een paar items van kleur verander, kan je daar toch wel grappige dingen mee doen. Ik ga even in Xaml, het onderwaterscherm zeg maar van WordPerfect, lang geleden, dan kan ik even deze toolkit gewoon veranderen in een listbox. Dus op het moment dat ik dit verander in een listbox, helaas hebben ze daar namelijk geen knopje voor uitgevonden. List. Nee, Blend werkt niet met ReSharper. Dat, nee. Ja, dit is Blend, hè? Dus ja. Ja. Dan zie je, dit is een listbox geworden en ik kan het nog duidelijker maken dat dit een listbox is. Ik kan bijvoorbeeld deze page name die hier staat, gaan data binden aan de selected index van de listbox. En dan zie je ook op het moment dat ik een blokje selecteer, dat die selected index verandert. Dus ik ga hier naar de text property. De text property page name staat daar nu. En ik zeg, ik wil die met element binding koppelen aan mijn listbox. En dan aan de property selected index. Waar is het alfabet selected index? Oké. Op het moment dat ik nu mijn applicatie opstart. Gelukkig, hij doet het. Zie je dat als ik het groene blokje selecteer. Zegt hij item 1. Dit is item 0. Dit is item 3. En als ik nog even ga scrollen naar een volgende, zie je dat dit item 6 is. Nou, wat heeft dit met de webpanel te maken? Nou, het leuke van een listbox is dat je bij een listbox kan aangeven in wat voor soort items, wat voor soort container wordt elk item binnen de listbox geplaatst. En default is dat bij een listbox, en dat kan je zichtbaar maken, met een items panel, kan ik zien dat als ik er die één aanmaak, dat dat een stack panel is. Als ik deze stack panel echter nu weggooi en vervang door mijn webpanel, dan zie je dat de items in de listbox achter elkaar geplaatst worden. Verder is dit nog steeds een listbox. Als ik opstart, zie je dat ik hier nog gewoon mijn selected items heb. Ik kan nu echter wel scrollen. Ja, ik heb er een beetje te weinig items, maar normaal heb je hier een scroll behavior. Alleen wordt nu gebruik gemaakt van de webpanel in plaats van een normale verticale stackpanel. De autocomplete box. Ja, de autocomplete box. En we kennen het eigenlijk allemaal wel van Google. Hè? Op het moment dat je bij Google begint te zoeken. Nou, ik moet Bing dan zeggen. Sorry, maar het is nog Bing. Op het moment dat je begint te zoeken en je typt een aantal letters in, dan komt hij met een keuzeluisje van bedoel jij dit of bedoel je dat. Nou, dat kunnen wij heel eenvoudig programmeren met een autocomplete box. Dus ik wou niet naar Visual Studio. Ik hoef eigenlijk niet meer naar Visual Studio. Ik ga er weer uit en ik ga weer mijn listbox weg. Listbox gooi ik weg. Mijn page title die gebruik ik ook niet meer, dus die gooi ik ook weg. En ik ga mijn autocomplete box neerzetten. Autocomplete box zet ik in mijn grid neer. Hij is nu zo breed als hij moet zijn. Hij stond namelijk links gecentreerd en hij moet gewoon gestretched worden. En dat is prima. Dit is mijn autocomplete box, maar die autocomplete box moet ik wel vullen met een set aan data waar hij een keuze uit kan maken. Nou, die data heb ik nog niet. En die data ga ik nu even gewoon simuleren met behulp van sample data. Dus ik ga in Blend naar het tabbladje, tabblad data. En ik ga aan mijn project wat sample data toevoegen. Nieuwe sample data. En die nieuwe sample data, dat zijn producten. Dus dat noem ik products. En een product heeft, nou, laten we een naam en een URL bedenken. Een product heeft een naam, nou wat is dat? Een lorem ipsum 4 lang, nee ik vind een lorem ipsum 2 lang meer dan voldoende. En een URL, dat is een string van het type website URL. Even kijken, is dit wat ik wil hebben? Ja, dit is de sample data. Nou ik heb nog maar 10 records, dus ja, doe er maar 38. Dus ik heb nu 38 records sample data waarmee ik dadelijk mijn data binding kan doen. Ja, toch wel anders. Dit andere doelstelling heeft het toch ook wel. Deze sample data source sleep ik vervolgens op mijn pagina. Daarmee data bind ik de pagina tegen deze sample data. En kan ik vervolgens naar mijn listbox toe gaan, of nee, naar mijn autocomplete box toe gaan. En zo'n autocomplete box die heeft een item source. Dat is de item source. De item source, dat is ook de eigenschap die een listbox heeft. Daarmee kan jij dus data in een listbox plaatsen. Maar in dit geval ga ik dus de item source data binden aan mijn productencollectie. Een productencollectie die, als ik die openklap, had ik verwacht dat ik daar iets te zien krijg. Gebeurt niet. Laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Nou. Nou, ik moet nog wel een pad ingeven, ja. Ik moet hier bij de value member, dus niet display member, moet ik zeggen, nou, van dat product wil ik de naam tonen. Dan ben ik een heel end. Kijk, op het moment dat ik nu opstart, lijkt hij iets te doen, nog niet wat ik wil hebben. Maar het komt wel goed, denk ik. Ik kan daar gaan zoeken op iets met de letter A. En ja, dan kan ik er hier een selecteren en dan laat hij die wel zien. Alleen, ja, dit lijstje is niet zo'n heel mooi lijstje. Wat is dit lijstje op het moment dat ik zoek met B? Ja, dan zegt hij, dit is allemaal sample data. Dus ik moet nog een template gaan aanmaken, een item template aanmaken, hoe hij een product moet representeren. Dus dat doe ik door tegen die autocomplete box te zeggen, ik wil een template instellen. Dat is je item template. Die is er nog geen, dus dan maak ik maar een empty template. Nou, dat template, dat noem ik mijn products. Product data template, die geef ik een mooie naam. Dan zie ik dat ik hier een grid heb. Nou, dat grid, hè. Ik vind een stackpanel veel makkelijker, dus ik gebruik weer die optie om van die grid een stackpanel te maken. Ik ga mijn naar mijn data toe. Bij mijn data zie ik hier mijn producten met mijn naam en mijn URL. Ik switch hier naar details mode en dan sleep ik die hier in mijn stackpanel. Wat hij dan doet is een tekstblok aanmaken waar hij name neerzet. Dit is de naam van een sample data. Hier een tekstblok voor URL en dat is dan een URL. Nou, die eerste twee tekstblokken gooi ik weg. Deze tekstblok die geef ik een wat groter fontje. Waar ben je? Font. Font size 24. Werkte wel echt aardig. En deze, nou, ik kan hem vervolgens mij ook gewoon een ander kleurtje geven. Een groen kleurtje. Dan gaat het soms mis. En daarvoor ga ik naar XAML toe. Kan ik dat even sneller kijken, dat hij die tekstblokken een bepaalde lengte heeft gegeven. Zie je? Die width die hij hierop heeft gegeven. Die wil ik niet, dus die sloop ik er even vanaf. Klopt dat? Ja, het ziet er goed uit. Nou, dat betekent dat hij elk product dadelijk laat zien door de naam van het product en dan de URL. En laten we kijken of hij het doet. Dus op het moment dat ik nu ga zoeken naar iets met de letter B, zegt hij, oh, wil jij een bandit of wil jij deze? Op het moment dat ik die selecteer, krijg ik die. Op het moment dat ik dat weer leeg haal maak en ik kies iets van de A, dan komt hij met deze lijst. Nou, dan wil ik deze hebben. En daarmee heb ik mijn autocomplete. Verder heeft hij een normale set events zoals je die zou verwachten. Selected index changed en selected value changed en dat soort zaken. Heel mooi, heel handig control en prachtig te databinden. Hier tegen sample data. Maar op het moment dat je echt serieus gaat werken, kan je dat ook tegen je view model data aan gaan binden. De list picker. De list picker is het beste te vergelijken met een combo box. Een combo box heb je niet als control, want ja, dat past niet zo in die metro user interface. En daarvoor hebben ze een list picker bedacht. Nou, laten we die eens kijken of we die kunnen doen. Nee, ik wou dat in Blend doen. Ik maak af en toe verkeerde keuzes. Mijn content panel, wat is mijn content panel? Op dit moment is dat een grid. Ik zet die weer terug naar een stack panel. Ik blijf een beetje wieberen tussen die twee. De ene keer komt dit goed uit, de andere keer komt dat goed uit. En in mijn stackpanel zet ik een list picker. Een list picker. Oh, niet wat ik wou. Ik heb het fout gedaan. Ik heb mijn content panel in een stackpanel geplaatst. Dat was niet de bedoeling. Dus ik draai het even terug met undo. Ik change het type in een stackpanel. En daar zet ik een list picker in. Dan is weer wat ik wil hebben. Nou, die list picker. Best aardig control, maar daarin zie je al ook al een beetje het probleem van open source. Al die controls worden door verschillende mensen ontwikkeld en de ene heeft een andere programmeerstijl als de andere. En wat mij bijvoorbeeld opvalt bij deze listpicker, is dat deze niet met marges werkt. Dat deed je al die andere controls wel. En dus moet ik even hier bij layout nog even zelf mijn margins in gaan stellen. Nou, het magische getal is het getal 12. Heel metro werkt met marges van 12. Dus die heb ik nu ingesteld. Ook dit ding heeft een header. En ik ga hier een aantal sizes opvragen. Een gebruiker kan een size van bijvoorbeeld een t-shirt dat hij wil bestellen of een kledingstuk dat hij wil bestellen opgeven. Nou, bij de sizes in de listpicker plaats je dan listpicker items. Dus ik selecteer mijn listpicker. Ik zet daar een listpicker item in. 1, 2, 3 listpicker items. Deze listpicker item heeft dan weer een property bij zijn common die content heet. En dan heb ik een small, een medium en een large. En dan ben ik klaar. Ik start op. En dan zie ik dat ik hier default de bovenste geselecteerd heb, zoals een drop-down listbox daar ook altijd de bovenste zou selecteren. En dan kan ik er eentje kiezen. En dan kies ik een medium. Of dan kies ik er een large. Nou, dat uitklapmechanisme, dat werkt aardig op het moment dat er nog niet zoveel items in zitten. Ongeveer tot 5. Dan werkt dat nog wel. Op het moment dat er meer zijn, dan kan je die listpicker voor een heel andere doelstelling gebruiken. Dat je dan een pop-up scherm krijgt en dat in dat scherm de hele lijst getoond wordt. Dus veel meer items dan 5. En dat je daar dan een keuze maakt. Nou, dat is heel eenvoudig. Daarvoor plaats ik in mijn webpanel een tweede listpicker. Ook deze zal ik dan weer netjes een marge moeten geven. Daar zo. Ik zet ook de header in. In dit geval ga ik mijn eigen producten weer selecteren. Van welk product wil jij bestellen? In welke maat? Nou, dan ga ik naar mijn datatab. En in mijn datatab, nou nee, ik doe het anders. Ik ga gewoon in één keer de listpicker koppelen aan de item source. Deze listpicker ga ik databinden weer aan mijn productcollectie. En dan staat hij daar. Ook hier had ik een veld dat deed nu display member path. Je ziet weer een andere persoon heeft dit weer geschreven. Dus die namen lopen een beetje uiteen. Dan zeg ik, nou, je moet de naam selecteren. En in dit geval moet ik de listpicker ook zeggen, nou, welke template moet jij gebruiken in full mode? Nou, ik ga hier de product data template gebruiken in full mode. Dat is dezelfde template die ik al eerder gebruikt had voor die autocomplete. En dan start ik op. Dan kan ik deze hier pakken. En je ziet ook het item dat eronder staat, dat klapt in en klapt uit. Dat is wel nodig dat hij daarvoor in een stackpanel stond. Dus dat had ik niet voor niks gedaan, een stackpanel gekozen. Om deze listpickers goed te laten werken, moet je ze in een stackpanel plaatsen. En dan klik ik hierop, dan krijg ik hier dus een keuzelijstje dat ik hier kan selecteren van welke wil je hebben. Ik wil de dis hebben en dan laat hij hier de dis zien. Of ik wil hier de nam hebben en dan laat hij hier de nam zien. Wat je ook kan doen is ook zeggen, nou ik wil hier niet die display member path gebruiken. Die haal ik even weg. Zeg ik hier reset. Ik kan ook zeggen dat hij niet de full mode item path gebruik moet maken van die template, die product data template. Ik kan hier ook zeggen, de item template moet hij ook gebruiken. Doe je dat, dan zie je dat het item, ik weet niet of het groen en goed te lezen is. Oeh, ik had een andere kleur als groen moeten kiezen. Hè? Op Beamers doet hij dat niet zo goed. Bij mij ziet het er prachtig uit, beloof het. Op het moment dat ik er daarin kies, de DUIS, dan zie jij hier de DUIS geselecteerd worden met de onder de URL die ik daarbij gekozen heb. Nou. Eens even kijken, ik zoek mijn PowerPoint. Ja. Dus een listpicker werkt met in-place editing of een fullscreen pop-up, afhankelijk van hoeveel data items je hebt. Dat kan, maar er zit wel een bug in. Moet ik eerlijk bekennen. Het gaat nog wel eens, gaat wel eens mis op het moment dat je dat doet. De long list selector. De long list selector is een heel mooi control. Ook nog een beetje buggy. Een beetje traag, maar Microsoft heeft aangekondigd dat ze dat met de Mango-versie gaan ze de scroll performance verbeteren, want daar zit het performance-probleem in. Dus ik hoop dat hij nog net al ietsjes beter wordt. De long list selector, dat is een soort, ja, een flat list. Een soort listbox, ja, het is niet echt een listbox. Het is een items control, wat in Silverlight een items control genoemd wordt. Listbox is subklasse van een items control. Dat is een lijst van items waar je, ja, een stukje data in kunt zetten. Voor de mensen die ASP.NET gewend zijn, dan noemen we dat daar een repeater. Zo moet je ook een items control neerzien. En deze long list selector, dat is gewoon een items control die heel erg lang is. En daardoor wat handiger te gebruiken. Zou een betere performance moeten hebben, maar mij valt hij een beetje tegen. Hij heeft een header en een footer, dat is wel aardig. Een header en een footer die meescrollen, dus dat kan wel een leuke functionaliteit bieden. En hij heeft ook wat scroll-to-methodes die handig zijn. Zodat hij niet altijd bovenaan begint, maar hij kan ook halverwege of op het einde beginnen. Nou, die long list selector is in twee modus te gebruiken. De flat mode, en dan ziet hij er heel erg uit als zeg maar een listbox. Of dadelijk een grouped mode. Maar we gaan maar eens beginnen met de flat mode. Blend, waar ben je? Ik gooi mijn listpickers weg. Daar zo. En ik ga de full list. Long list heet het, hè? Long list selector. Op mijn content panel. Dus ik selecteer mijn content panel. Ik geef hier een dubbelklik. Ik weet dat ik ook drag en drop kan doen, hè? Maar op het moment dat je dat dubbelklik trucje gebruikt, dan komt die beter gegarandeerd op de juiste plek te staan. Dus dat is iets wat ik meestal gebruik. Eens even kijken. De layout, bevalt die mij? De height is auto. Ja, in principe is die goed. En dan heeft deze, ik ging eerst de flat mode uitleggen. Dus ik moet even aangeven dat die flat gebruikt wordt. Dus nog niet gegroepeerd. Eerst flat tonen. En vervolgens ga ik hem weer databinden aan mijn sample data. Dus dit ding heeft een item source. Item source. En tegen die item source zeg ik, joh, databind voor mij maar tegen die productenlijst uit mijn sample data. Nou, daarmee is die databind. Helaas, what you see is what you get, toont hier niks in Blend. Vind ik ook nog een negatief puntje, als ik dat toch mag zeggen. Kan allemaal nog net iets beter, maar het resultaat uiteindelijk op runtime ziet er prima uit. En tegen deze listbox ga ik ook weer zeggen, joh, elk item dat jij toont, moet jij weer tonen volgens dat template dat ik al eerder gebouwd had. Dat product data template. Oh, ik zal even ook snel even die kleur uit dat product data template gaan aanpassen. Edit the current, want dat groene kleurtje, hè, dat deed ik niet zo goed. Dus ik ga naar mijn brushjes toe en weet je wat we doen? We pakken gewoon de accent brush, gewoon de kleur die de gebruiker als accentkleur ingesteld heeft. En ik start nu op. En dat doet hij niet, hè? Eens even kijken of ik het snel zie wat er aan de hand is. Ik maak hem wat groter. Jij weg, want dat verstoort maar. Ik heb hier de long list selector. Ik heb de item source. Ik heb de item template ingesteld. Even. Jo. Ik zie hem niet. Nogmaals opnieuw proberen. Ja, de parent waar hij in staat is een stackpanel. Daar gaat het mis af. De parent waar hij in staat is een stackpanel. Grid van maken. Grid. Als het goed is. Ja, dat is beter. Ik moet nog wat doen hier aan opleiding. Dit is nog niet helemaal correct. Ik moet nog wat aan mijn marges werken. En ik heb hier een long list selector. Ja, scrollen. Ja, in mijn emulator is niet wat het moet zijn. Dus het scrollen in mijn emulator. Ja, het zal allemaal beter moeten performen. Maar het valt erg tegen. En het gaat helemaal tegenvallen op het moment dat ik ga scrollen hier aan de rechterzijde. Op het moment dat ik scroll hier aan de rechterzijde op het zwarte gebied, dan gebeurt er helemaal geen scrolling. De scrolling werkt wel hier aan de linkerkant, maar niet aan de rechterkant. Ik weet niet of het een bug is, ik weet niet of het by design is, ik weet wel wat de oplossing is. En de oplossing is relatief eenvoudig. Oh, relatief eenvoudig. Ik ga weer heel even uit die F4-knop. Ik ga naar mijn design toe. En ik zeg dat deze long list selector, dat ik weer terug ga naar mijn item template. Dus het template waarmee ik aangeef hoe elk item getoond wordt. Daar staat mijn stackpanel in en die moet ik een background brush geven. Op het moment dat ik mijn background brush dan op de background color zet, daar zie je dus niks van. Dan heeft hij dezelfde kleur als de achtergrond. Ja, ik vind het een beetje raar. Bij een listbox hoeft dat niet, maar bij deze long list selector moet het wel. Als het goed is, ja, zie je dat nu ik hier aan deze kant scroll, het scrollen ook werkt. Ja. Als mij eenmaal later wat sneller zou scrollen. Ja, hij is aan vervanging toe, maar druk, geen tijd. Dus de oplossing is, zet de achtergrond van jouw stackpanel. Hier zo zet hij bijvoorbeeld op de phone background color, phone background brush. En daarmee is het probleem opgelost. Oh, ja, laten we eens kijken. Laat het proberen, hè? Dat is altijd spannend. Zetten we hem op, ja, is het een keuze optie, transparent brush? Ja, daar is hij. Misschien scrolt hij dan wel beter. Ja, transparent doet hij ook. Hij lijkt ook te scrollen, ja. Ja. Dankjewel, wist ik niet. Blijven het raar vinden, maar nog betere oplossing. Betere performance. De long list selector kan ook gebruikt worden voor zo'n weergave zoals ook in de People Hub gebruikt wordt. Dat je met behulp van een knop de A inklikt, krijg je alle contactpersonen met de A. Of met een knop B, alle contactpersonen met de letter B. Dat is eigenlijk de long list selector die daar gebruikt wordt. Waarschijnlijk niet de toolkit versie, maar een zelf in C geschreven versie daarvan. Dat kunnen we ook bouwen. Niet zo heel eenvoudig. Nou, nu heb ik ook voor het eerst een keer wat C-sharp code nodig. Dus ik ga even naar mijn volgende slide. En in de volgende slide staan een paar regels code die ik even overneem. Hier, mijn constructor heet mainpage. En daar zet ik even deze code bij. Dus ik ga naar Blend toe. En ik, nou weet je wat, hè? Code is iets meer voor Visual Studio. Dus ik open het project in Visual Studio. Mainpage. Daar heb ik hem, die had ik geselecteerd. En dan plak ik even de code die ik in mijn PowerPoint had staan. En dan ga ik hem uitleggen wat hier allemaal gebeurt. Ga jij eens weg. Heb ik niet nodig. Wat doe ik hier in de mainpage? Ik haal hier mijn sample data op. Ik haal uit de datacontext van mijn pagina mijn sample data. Vervolgens ga ik hier met een link query ga ik die sorteren met een order by. Ik wil ze namelijk gesorteerd hebben op naam. En vervolgens roep ik hier de toGroupList methode aan. En de toGroupList methode, daarvan zeg ik, ik wil het eerste karakter van de naam, moet bepalend worden wat mijn groepering wordt. Nou, die toGroupList methode is een extension method die ik er even voor de eenvoud maar even hier achter geplakt heb. Deze extension method gebruikt dan weer de groupBy functie van Link zelf en maakt daar weer groepen aan. En een groep, dat is dit ding. Dat is iets wat subclass van list, wat verder gewoon een key van het type object heeft. Nou, dat is mijn oplossing. En dat betekent dat ik nu, oh ja, de listbox moest nog wel een naam krijgen. Ik heb gezegd die listbox, de item source van listbox, die is op dit moment nog gedatabound. Dus waar ben je? Mainpage. Ik ga naar mijn long list selector toe. En in mijn long list selector ga ik de item source, die gedatabound is, ga ik eruit gooien. En ik ga de naam van de listbox hier op deze long list selector product zetten. Beeld mijn project. Ja, dan gaat hij nog mis hier op sample data. Die zit in een bepaalde namespace. Een controlpunt in Visual Studio. En daarom switch ik naar Visual Studio. Blend heeft de controlpunt functie niet. En als het goed is, beeld mijn project nu. Ja, hij beeld. Dus ik heb hier nu de code waarmee ik gegroepeerd mijn data in die long list selector zet. Nou, vervolgens jat ik heel even. Hier een stukje code. Ik jat een stukje code en wat is die code dan? Nou, dat is nog weer wat XAML-code. Dat zou een beetje veel typen worden. Die long list selector, waar ben je? De document outline hoef ik niet. Die wordt hier direct afgesloten. Nou, dat wil ik niet direct afsluiten. Ik plak daar even mijn code bij. Ik ga namelijk nog voorzien van een aantal templates. Ik heb hier een template die aangeeft dat elke groepering zichzelf moet tonen in een rood gridje. Waarvan ik de tekst in tekstblocks ingeplaatst heb, waarin de key getoond wordt. In een bepaalde stijl, in een bepaalde titelstijl. Dit wordt dus bij de groepering getoond, een rood blokje. Bij de groep header wordt een blauw blokje getoond. En vervolgens heb ik gezegd dat de groepering getoond moet worden met een webpanel. Dezelfde oplossing die ik toen straks ook gebruikt heb voor een listbox, gebruik ik hier nu voor mijn longlist selector. Nou, het is wat code, maar ook weer niet rocket science. En op het moment dat je dat doet, zegt hij dat mijn Zune software niet gestart is. Dat klopt. Hij stond hier nog op device. Ik heb mijn device niet aangesloten. Dat is voor jullie namelijk moeilijk te zien. Zet ik dit op de emulator. Dan kan ik hem ook vanuit Visual Studio opstarten. En dan zie ik niks. Dan zie ik niks. Ja, hij staat namelijk nog op is flat. En dat is natuurlijk niet meer. Ik heb niet meer een flatlist. Dus dat moet ik dan op false zetten. Kijk, hoe. Ook hier heb ik nog steeds hetzelfde probleem met mijn opleiding. Ik moet nog even weer met die marge spelen. De marge van 12 moet hier nog tussen. En ik kan hier in de lijst selecteren. Ik kan hier ook op C klikken. En dan krijg ik alle andere letters die er ook zijn. Nou, geef mij maar de M. En die M, ja, daar zit er deze in. Ik wil toch de N. En die wrap panel die ik gebruikt heb, heeft er dus voor gezorgd dat deze rode blokjes wrappen naast elkaar. En ja, daarmee heb je toch redelijk de functionaliteit die ook in de People Hub zit. Nou, niet helemaal perfect, want mijn scrollen bijvoorbeeld, ik ben vergeten hier achter dit gridje ook die transparante achtergrondkleur te zetten. Dus hier zou het scrollen wel op moeten werken, maar als ik op deze plek scrolt, scrolt hij niks. Daar wel. Dus nou, kleine aanpassing en dan zou dat ook zo geregeld zijn. Een long list selector. Nou, volgens mij het mooiste control dat in de toolkit zit, het krachtigste control. Ja, ik hoop dat die nog ietsjes beter wordt qua performance. Over performance gesproken. De performance progress bar. We hebben een progress bar die gewoon in de SDK van de toolkit, van de phone zit. Alleen dat normale progress barretje heeft een aantal problemen. Hij vreet geheugen. Oh nee, vreet de battery. De performance van de progress bar is niet zo geweldig. En hij vreet battery. En daardoor heeft Microsoft gezegd, nou, kan je beter niet gebruiken. Hadden ze een of andere medewerker had iets op zijn persoonlijke blog, een eigen oplossing voor gebouwd. En uiteindelijk met de februari release hebben ze die eigen oplossing van de Microsoft programmeur uiteindelijk in de toolkit gestopt. Nou, de oplossing is heel simpel. Oh, we gaan weer terug naar Blend. Is wel zo makkelijk. Waar ben je? Daar zo. Dit listboxje moet eruit. Ja, moet ik ook mijn code uit mijn constructor halen? Dat moet er ook uit de rest van de code. Ach, laat me staan. Kan geen kwaad. En als het goed is, even beelden kijken of je het doet. Ja, ik heb af en toe problemen met hij geeft nog aan dat er iets mis is. Ga ik hier even een beeld doen. Expected.comma. Oh, kijk eens, daar stond nog gemeen, hè? Ja, hier beeldt hij. Beeldt hij ook hier nu? Goh, niet helemaal toeval. Als het in ene werkt, doet hij het in de andere meestal ook. Ik heb dus beide projecten op beide omgevingen op hetzelfde project geopend. Dus dat kan je door elkaar heen draaien. Nou, de progress performance progress bar. Kan ik op mijn scherm zetten. Hier in mijn content panel zet ik er eentje neer. Daar zo. En deze heeft een property en die heet is. Ja, dat is een moeilijk woord. Is indeterminate. En die is indeterminate. Daarmee bepaal ik of de progress bar zichzelf moet tonen of niet moet tonen. Dus ja, nu is hij zichtbaar en zet ik hem uit, dan zie je dat de knopjes stoppen. Hoe ga ik die nu wat op runtime beïnvloeden? Ik ga even een checkbox op mijn scherm zetten. Daar zo. En die checkbox, nee, de performance progress bar, die is deterministic. Die ga ik data binden, want gelukkig dit ondersteunt data binding. Die ga ik data binden aan mijn checkbox, aan de property is checked. En op het moment dat ik nu opstart, zie je niks. Ja, de checkbox. De applicatietitel. Maar verder niks. En klik ik op de checkbox. dan zie je dat de animatie start. Ja, het werkt allemaal een beetje hakkelijk op mijn emulator, maar betere hardware doet wonderen. En zou ik het nu op mijn, op mijn device deployen, zie je dat je daar een prachtige animatie hebt. Ga alsjeblieft deze gebruiken en niet de standaard progress bar. De toggle switch. Wat kan ik met de toggle switch doen? Eigenlijk de equivalent van een checkbox. Die checkbox die ik net had, ja, het is leuk, maar het ziet er niet zo sexy uit. En zo'n Windows Phone moet er toch sexy uitzien. Tenminste, ja, dat doet goed bij de verkoop. Tenminste, dat denk ik dan. En nou, daar heeft Microsoft natuurlijk met een schuin oog naar Apple gekeken. Apple heeft ook zoiets als een toggle switch waar je een blokje van links naar rechts kan schuiven om een on en een off te krijgen. Nou, die heb ik hier ook. In plaats van die checkbox, hè, daar vond ik al helemaal niks, die checkbox, kan ik gebruik maken van een toggle switch. Nou, we hebben een toggle switch en een toggle switch button. Laten we beginnen met de toggle switch. Ik zet hem hier neer. En die toggle switch heeft een property en die heeft header. En dat is zoiets als show progress bar. De show progress bar. En deze show progress bar kan ik dus gebruiken om die property is indeterminate te databinden. Dus die was gedatabind aan mijn checkbox die ik heb weggegooid. Dat werkt dus nu ook niet meer. Een nieuwe element binding aan deze toggle switch, aan de property, is checked. Niet is enabled, is checked. Ik zeg oké. En nu zien we dat ik een wat mooiere user interface heb. En dat ik hierop kan klikken. En dan zie ik mijn performance progress bar weer. En ik kan hem hier weer uitzetten. En ik kan ook dit gewoon slepen naar rechts, slepen naar links. Daar zit ook gesture support in. Dus niet alleen klik, maar ook echt die flick behavior. Omdat die flick behavior erin zit, moet je ook wel weer oppassen met dit control. Je moet dit control bijvoorbeeld niet op in een pivot viewer neerzetten. Of in een panorama control neerzetten. Want een pivot viewer en een panorama control, daar kan je ook al met gestures naar links of naar rechts scrollen, bladeren. En dan gaat dat tegenwerken. Dan heb je niet echt het idee van, wat ben ik nu aan het scrollen? Ben ik nu mijn panorama aan het scrollen? Of ben ik een keuze aan het maken in zo'n toggle switch? Dus ben een beetje voorzichtig. Ik zie helaas te veel applicaties die hier een fout mee maken. En ja, dat is toch echt niet de bedoeling. Je hebt niet alleen een toggle switch, je hebt ook een toggle switch button. Wat is een toggle switch button? Dat is eigenlijk alleen het knopje. Dus zonder die cosmetische header en die on-off tekst die ervoor komt staan. Dit is gewoon alleen het knopje dat ik van links naar rechts kan zetten. Heb je wat minder ruimte voor dit stuk, dan kan je deze kleine toggle switch button gebruiken. Services. Wat kan ik met services doen? Services voor de mensen die echt in de techniek willen duiken, dat zijn attached properties. Met services kan ik dus aan bestaande controls extra properties koppelen. Het beste te vergelijken met normaal Silverlight, dat doe ik namelijk ook nog heel erg veel, met de tooltip. De tooltip van normaal Silverlight is ook een attached property. En deze services zijn ook attached properties, die kan ik dus toekennen aan bestaande controls. En welke hebben we dan? Nou, een contextmenu. We hebben een contextmenu en die kan je bij een tap en hold. Op het moment dat je een tap en hold doet, komt het contextmenu en daarin kan je dan een van de menukeuzes maken. Hoe ga ik dat doen? Ik ga maar eens een keer een nieuw project opstarten, want ik heb nu zoveel rotzooi. Van herhaling leren jullie, dus ik ga gewoon met een nieuw project en daar opnieuw met NuGet de toolkit aan toevoegen. Blend heb ik nu even niet nodig, weg. Hopelijk wordt het dan allemaal wat sneller. En ik ga weer een library package reference toevoegen, online, maar dan local, omdat ik geen internet heb. Toolkit WP zoek ik op, dan hoef ik niet uit de hele lange lijst te zoeken. Install, en als het goed is, is NuGet geïnstalleerd. Ik kan natuurlijk weer met mijn plaatjes gaan werken, maar aangezien ik de datepicker niet gebruik en de timepicker niet gebruik, dan ja, worden die icons toch niet gebruikt, dus laat maar gewoon zitten. Die readme laat ook maar gewoon zitten. Ik ga Blend opstarten. Open in Blend. Want in Blend ga ik, wat zullen we eens doen? Laten we eens een heel eenvoudige controle op mijn scherm zetten, een rectangle. Ctrl 0, ik pak een rectangle hierop. Daar zo. En ik geef die rectangle een blauw kleurtje. En wat wil ik op het moment dat je op deze rectangle klikt? Dan moet er een contextmenu omhoog komen. Dus ik doe hier een save. Wat gaan we doen? Ik wil hier de toolkit toekennen. En dan gaat dat de eerste keer mis. Ik ga al aankondigen dat dat misgaat. Hier, jij even weg, want dat verwacht alleen maar. Hier heb ik mijn rectangle staan met mijn groottes. Die rectangle is een element. Ik zal even het zo doen, dan is hij wat beter te lezen. Dat rectangle is een element dat meteen al afgesloten is. Dat wil ik niet. Ik wil dat zelf afsluiten. Want hier tussenin wil ik zoiets schrijven als toolkit dubbele punt. Maar ik heb geen toolkit. Wat is dat toolkit dubbele punt wat daar normaal kwam te staan? Dat is een namespace die ik hierboven eerst nog een keer moet registreren. Dat had Blend voor mij al gedaan. Maar ik denk, laat even zien op het moment dat je niet met Blend wil werken, dat je dat dan even gewoon met het handje moet doen. XML namespace toolkit is, en dan komt hij hier met een lijstje en dan kies ik hier de Microsoft Phone.controls.toolkit. Die assembly selecteer ik. En selecteer ik die assembly, dan kan ik hier nu wel met behulp van IntelliSense hier zeggen, ik wil een contextmenu en daarvan een contextmenu hebben. Daarin stop ik een toolkit, de punt contextmenu. Dus dit hier is een attach property waarvan ik deze property zet. En in die property maak ik toolkit.menuitems aan. Elke menuitem heeft dan weer een header. Wat doen we? Iets als rood. En een click event heeft zoiets, dus ik kan af laten gaan wat moet er gebeuren. Wat die ook heeft is een command property. Al ter voorbereiding op het MVVM, op Mango. Mango gaat nog beter het MVVM design pattern ondersteunen, doordat die Silverlight 4 is. En in Silverlight 4 wordt dat net iets beter ondersteund. Zie je dat deze properties dat ook hebben, een command property. In Mango krijgen de buttons het ook, een checkbox en dat soort controls, krijgen allemaal command properties. Deze heeft dat nu al. Ga ik nu niet laten zien, want daarvoor moet ik heel MVVM uitleggen. Dat wordt mij net een beetje te veel. Dus ik ga gewoon even het click-event gebruiken. Click is een nieuw menu-item. En dan heb ik hier wat ik wil hebben. Dat is één menu-item. Ik wil er een tweede en een derde. En dan rood, wit, blauw. Hè. We zijn in Holland. Dus we willen een rood, wit, blauw contextmenuutje. In dat click-event, ik druk even op F7, zien we dat we hier de event-handler hebben waar we het click-event kunnen afvangen. Wat kunnen we zeggen? Var menu item is de sender als zijnde de menu item. Dat is degene die het event heeft laten afgaan. En dan kan ik zoiets als this.pageTitle. PageTitle.text is mijn menu item en daarvan de header, want die heb ik zojuist ingesteld. En op het moment dat ik nu opstart, dan zegt hij weer dat ik hem op device heb staan. Die header, dat moet ik toestringen. Dat kan van alles zijn. Ik weet dat er een stringetje in zit. Dus een toestring doet dan wonderen. En op het moment dat ik hier nu klik en vasthoud, komt nu mijn menu, contextmenu omhoog. Je zag ook dat, ik zal even losgaan, je ziet ook dat deze items die hier staan, die verdwijnen naar de achtergrond. Klik en hold en dan zeg ik wit. En dan wordt deze menu optie wit. De page title wordt wit. En kies ik hier nu voor rood. Is dit rood geworden? Heel eenvoudig. Helaas geen echte goede ondersteuning voor attach properties in Blend. Dit is, attach properties, dat is gewoon het handwerk semmelkloppen. Met de nieuwe versie Mango zie ik wel wat mogelijkheden om hier behaviors voor te bouwen. Ik weet dat sommige mensen daar heel erg fan van zijn. Hopelijk komt die snel. Een contextmenu. Heel eenvoudig, heel krachtig. En daarmee geef je je applicatie echt de look en feel van een echte Windows Phone 7 applicatie. Gestures. Dat is ook een service die we kunnen gebruiken. Daarmee kan ik dus cashiers gaan ondersteunen als een tap, een double tap, een touch and hold, een flick, een drag, een pinch en stretch om dingen groter te maken. En die cashiers kan ik toekennen. Eigenlijk op dezelfde manier. Helaas dus weer code kloppen, hè? Weer XAML code kloppen. Dus ik gooi dit contact menu gooi ik hier maar even weg. En ik zeg dat ik een toolkit CashierService.CashierListener wil hebben. Binnen die voeg ik een toolkit CashierListener toe. En die CashierListener die heeft een aantal events. Die heeft bijvoorbeeld een tab event waar je op kunt subscriben. Tab is deze methode. Een hold is deze methode. En een double tap is deze methode. Maar je kan hier gewoon je events kiezen die je nodig hebt. Een flick, een pinch. Wat hebben we nog meer? Stretch. Ja, pinch is een omgekeerde stretch. Dus eigenlijk is dat hetzelfde. Dus alleen een coördinaat die verschillend is. Nou, die eventhandlers zijn hier geprogrammeerd. En wat ik nu ga doen, ik ga zeggen, nou, op het moment dat je dus hier tap doet, dan zet ik hier tap in. En dan zet ik hier dus hold in. En hetzelfde geldt hier voor double tap. Nou, ben klaar. Op het moment dat ik hier op het zwarte vlak tap, gebeurt er niks. Ik heb hem aan de rectangle gekoppeld. Klik ik hier. Zie je dat de tap afgegaan is. Doe ik een dubbel tap. Geloof me, dat deed ik. Dubbel tap. Had ik hem wel gedaan? Ja, toch hè? Ja, oh, hij doet het toch. Even tap en hold. Kijk, dan duurde het wat langer. Enkel tap. Inklikken. En loslaten. Nee, inklikken. En niks doen. Want op het moment dat je een tap en hold doet en je gaat een klein beetje bewegen tijdens de hold, dan zegt hij, nou, dan is er waarschijnlijk al geen hold meer, dan ben je alweer een flik aan het uitvoeren. Dus beweeg ik nu iets en laat ik hem dan los, dan herkent hij dat geen echte tap en hold was. Dit soort code schrijven, ja, is leuk dat het kan. Maar ik ben toch echt wel een Blend persoon. Ik vind Blend veel lekkerder om te gebruiken. Dus ik kwam zoiets van, kunnen we dit niet wat eenvoudiger maken? Kunnen we dat ook niet zonder programmeren doen? Dus ik gooi deze toolkit even weg, die cashier services. En ik heb gezocht naar een oplossing waarbij ik hetzelfde kan doen, maar dan zonder te programmeren. En die oplossing heb ik gevonden, op het moment dat ik terug ga naar Blend, in de vorm van behaviors. Wat kan ik in behaviors doen in Blend? Daarmee kan ik programmeren zonder code schrijven. En ja, een goede programmeur is een luie programmeur. En als je een luie programmeur, die schrijft liefst zo min mogelijk code. Dus liefst geen code. En daarvoor hebben ze dit bedacht. Dus eigenlijk voor mij. Wat ik daarmee kan doen. Ik kan zoiets doen als ik een change property action. Die sleep ik hier op mijn rectangle. En vervolgens kan ik zeggen. Nou, op het moment dat jij left mouse button op deze rectangle uitvoert. Dan kan ik hier aangeven dat ik deze page name en daarvan de property text op, ja eigenlijk, je moet altijd een hello world doen, hè? Anders stel je niet mee, een hello world in de page name neerzet. Dus hiermee heb ik nu dus visueel geprogrammeerd, als er een mouse left button down plaatsvindt op dit blauwe blokje, dan zet hij daar hello world neer. Nou, even kijken of je het doet, altijd spannend, heeft nog niks met gestures te maken, dat ga ik dadelijk toevoegen. Dus op het moment dat hij opstart en ik klik hierop, staat daar Hello World.
Maar sinds wanneer kent mijn Windows Phone mouse-klik?
Ja, sinds jij er een gekocht hebt. Ja, dat heeft hem gewonnen. Nog gemeen. Wrijf het maar in. Nee, ik heb hem gewoon zelf moeten kopen. Nadat ik er eentje geleend had. Ja, dat heet hij. Dat heet mouse-klik. Ja.
Dat is dus hetzelfde als met je vinger.
Ja, het is eigenlijk hetzelfde als een tap. Dus een tap hoef je niet moeilijk over te doen, dan kan je even goed een mouse left doen. Maar wil ik dit nu gebruiken voor een double tap of voor een tap en hold, ja, dan heb je een probleem. Daar is geen event voor. Ik kan namelijk hier zelf wel mijn events selecteren. Maar ja, het event tap of double tap of tap en hold of flick of dat soort events zijn er niet. Dus ja, op dit moment hebben we een probleem. Nou, daar hebben ze in Blend over nagedacht. In Blend hebben ze namelijk de optie om zelf triggers aan te maken. En triggers, dat is datgene wat hier gebruikt wordt. Hè. Hier staat dat deze action, de change property action, geactiveerd wordt door een event trigger, zijnde de mouse left button down. Nou, je kan ook vanuit hier zeggen, ik wil een eigen trigger aan gaan maken. Add new item. En bij add new item kan ik hier kiezen voor een trigger. En dan zeg ik, nou, ik wil de gesture trigger toevoegen. En die gesture trigger, ja, als we die even gaan bekijken, dat is een stukje code en je ziet dat gestures trigger subklasse is van iets van trigger base. Ja, en dan gaat het mij nu eventjes iets te ver om die helemaal uit te leggen, maar ik heb hier die code staan die ik daarin wil plakken. Het enige wat ik doe is, ik heb hier een gesture trigger, ik heb hier een enum waarmee ik zeg, nou ik wil dadelijk een in kunnen stellen of je een tap, een hold of een dobbeltap gaat ondersteunen. En afhankelijk van die enum ga ik me abonneren op het event. En dat event dat vang ik af en dan voer ik hier de action uit die aan deze trigger gekoppeld is. Nou, die code pak ik even op. En die stel ik overigens allemaal beschikbaar hoor. Die komen op mijn blog, kan je allemaal downloaden. En die plak ik hierin. En dan beeld ik dit. En dan zal hij misschien wel of geen foutmelding geven. Nee, beeld succeedde, dus het is goed gegaan. En dat betekent nu dat op het moment dat ik hier mijn action heb, dat ik hier nu kan kiezen voor een andere type trigger. Dus niet de event trigger, maar als het goed is staat mijn gesture trigger hier tussen. Ja, hij staat hier tussen. Je had ook een key trigger of een timer trigger kunnen doen. Maar ik pak hier nu mijn gesture trigger. Ik geef aan, nou doe dat maar bij een double tap. En verander dan de tekst in de tekst. Double tap. En daarmee heb ik helemaal in Blend toch gebruik gemaakt van zo'n attach property, ook al is daar geen ondersteuning voor. Dus even snel, dubbeltap. Ja, hij doet het. Mijn emulator is echt traag, dus het komt echt vertraagd binnen. Maar ja, het kan allemaal wel. Alleen je moet wel de creativiteit vinden en de mogelijkheden vinden die in Blend zit. Er zijn ook nog wat andere behaviors. En die zijn niet van Microsoft. Er is een open source project, dat heet multitouch.coplex.com. Daar zit ook een behavior in die ik op een element kan kiezen. En die ondersteunt dingen als stretch, pinch en rotate. Sleep je dit element, een behavior, op een image, dan heb je dus multitouch support, waarmee je die image groter kunt maken, verplaatsen, kunt roteren en dat soort functionaliteit. Functionaliteit die ik bijvoorbeeld in mijn tattoo tester gebruikt heb. Kijk daar maar eens een keer naar, dat stuurt mijn verkoop omhoog. Nou, trial, hè? Kan altijd. De laatste twee. Ik heb nog een kwartiertje, dus dat moet zeker lukken. Page transitions. Ja, wat je heel vaak ziet in de Windows Phone, op het moment dat je van de ene pagina naar de andere pagina gaat, dan vindt daar een stukje animatie plaats om die overgang wat mooier, wat attractiever te maken. Nou, daarvoor zit een toolkit van alles. Eens even kijken, wat kunnen wij doen? Nee, ik wil niet jou, ik wou naar Blend. Ik ga even een pagina toevoegen aan dit project. Ik heb op dit moment één pagina, de main page. En ik ga een nieuw item toevoegen. En dat is zoiets als de About page. De About page, ja, en de About page, weet je, goh, laten we dan daar de tekst maar op About zetten. Nou, niet spannend. Ik heb hier mijn main page. En op mijn main page, daar plaats ik een hyperlink control. Een hyperlink button. Daar zo. Daarvan zet ik de tekst op About. En ik geef aan dat hij moet navigeren naar die About page. En daarmee heb ik nu een applicatie met twee pagina's. Heel eenvoudig. En op het moment dat ik nu opstart, zie je dat als ik uiteindelijk op de About klik, dat hij naar het About scherm toe gaat. Klik ik weer op Back, kom ik hier weer op en gaat hij naar About. En zo kan ik dat wel een half uur blijven klikken. Maar je ziet ook dat het heel schokkend gaat. Het is gewoon, in één keer staat die About-pagina. En met die page transitions kan ik dat geanimeerd laten verlopen. Wat heb ik daarvoor nodig? Twee dingetjes. Ik moet in mijn project, even reloaden. In mijn project moet ik naar de app.xaml toe gaan en dan blader je helemaal naar beneden, helemaal naar beneden, helemaal naar beneden. En dan moet je dit stukje hier openklappen, want het is echt heel goed verstopt. En dan zie je dat hier gebruik gemaakt wordt van een root frame is een phone application frame. En ja, dat phone application frame moet nu een transition frame worden. Dus stap 1 wat je moet doen in die app.xaml hier transition frame neerzetten. Anders gaat het niet werken. Daarna ga ik naar mijn pagina toe. Mainpage. En op mijn mainpage, wat sleep ik daarin? Wat zet ik daarin? Daar zet ik in dat ik hier deze, nou, hier zo, onder de root van mijn, ja, onder de pagina zelf, zet ik dat ik een bepaalde navigatie wil hebben. En er zijn twee navigaties. Een navigatie voor het binnenkomen van een pagina en een navigatie voor het verlaten van een pagina. Wat moet er dan opgestart worden? Nou, dat zet ik in mijn mainpage. Nou, dat is niet voldoende, want dan moet ik dat ook in mijn aboutpage doen. Want ik heb 2 pagina's. Nou, laat staan dat je er 10 hebt, dan moet je dat dus 10 keer doen. Daar hebben we later een oplossing voor. Ik zet deze er ook daarin. Krijg ik hier allemaal foutmeldingen, omdat ik die prefix weer niet heb. Dat klopt. XML... Nameface, dubbel.toolkit is. En dan wijs ik hier weer die toolkit aan. Waar ben je? Daar zo. Ik beeld mijn project en dan zijn we er. Dus een beetje zammel. Oh jee. Heb ik de verkeerde gekozen? Ja, ik heb de primitives gekozen. De primitives had er niet bij mogen staan. Ja, ik had de verkeerde gekozen. Stonden er 2. Dankjewel. En daarmee ben ik er. Op het moment dat ik nu naar About toe ga, zie je dat dat scherm wegklapt en het andere scherm erin komt. En ga ik hier weer met Back, zie je dat dit wegklapt en het andere scherm erin komt. Dat komt omdat ik hier gebruik heb gemaakt van een turnstile transition mode. En de turnstile, dat is dat inklappen, wegklappen, alsof je deuren open doet en deuren dicht doet. Er zijn er nog een aantal meer. Dus ik heb hier nu gebruik gemaakt van de turnstile translation, zoals als je hier ziet, een deur die open gaat. Je kan ook een swivel transition doen, dan klapt dat om. Je kan een slide transition, dan sliden ze van links naar rechts in de pagina. Of een rotate, moet ik eerlijk zeggen, ik heb de rotate nog nooit gebruikt. Dus ik vind het ook wel spannend wat daar gebeurt. Nou, voor een andere keer. Nee, niet te veel experimenteren. Ja. Nee, nou, de rotate is... Niet zo heel geweldig. Het laatste, één na laatste, want het mooiste moet je altijd tot het einde bewaren. We hebben nog iets wat heet tilt effect. Wat kan ik met tilt effect doen? Op het moment dat je op een pagina een button hebt staan, dan gedragen die buttons zich anders dan normale buttons. Dus ik ga heel even wat buttons toevoegen. Ik ga jou wat kleiner maken, of misschien zelfs weggooien. Nee, laat maar staan. Ik zet hier een button neer. En ik zet hier een button neer. En, nou, 2 buttons is voldoende. Op het moment dat je een normale button hebt. Ik start hierop. Op het moment dat je een button hebt op een Windows Phone. Op het moment dat je daarop klikt. Dan zie je dat die button ook een stukje naar de achtergrond verdwijnt. En dat doet hij niet in Silverlight. Gewoon deze button. Ja, je ziet hem net wit worden. Maar hij gaat niet de 3D de diepte in. Dat noemen ze tilting. En ja, dat is dus niet standaard ondersteund. En Microsoft heeft de ondersteuning voor tilting uiteindelijk dan maar in de toolkit gestopt. Zodat je dit redelijk eenvoudig kunt implementeren. Nou, redelijk eenvoudig. Het gaat eigenlijk wel heel erg eenvoudig. Het enige wat ik moet doen is op mijn layout route. Even in de main page had ik mijn buttons. Op mijn layout route. Nee, hoeft niet op de layout route. Kan zelfs op de pagina. Bovenaan kan ik hier zeggen toolkit, dubbele punt, tilt effect, is tilt enabled, is true. Hoe schrijf je zo? En daarmee zie je, op het moment dat ik hier nu klik, zie je dat die button een beetje naar achter verdwijnt. Als ik hier klik, zie je ook dat die linkerkant verdwijnt. Dus echt, ja, afhankelijk van waar je klikt, zie je een mooier item gebruikt worden. Maar ook dat is een property die je op elke pagina moet instellen. Die transition moet je op elke pagina instellen. En die tilting moet je op elke pagina instellen. En ja, dat is eigenlijk niet zoals het hoort. Het is allemaal dubbele code en ik hou niet van dubbele code. Dus daar moeten we toch eigenlijk een betere oplossing voor weten te vinden. Dus wat ga ik doen? Ik ga die tilting er weer uitgooien. Weg jij. Ik ga ook mijn transitions er weer uitgooien. Dat is iets wat ik niet wil hebben. Ik ga ook bij mijn about page die transitions eruit gooien. Dus dan ben ik weer terug bij af. Want wat kan ik doen? Silverlight heeft het concept van stijlen. En een pagina is een user control dat je gewoon kunt stijlen. En stijlen is eigenlijk het instellen van standaardwaardes voor een aantal properties. En ik heb hier een stijl aangemaakt die ik default page heb genoemd. Die van toepassing is voor een phone application page. In deze stijl heb ik even voor de truc even die toolkit namespace geregistreerd. Want anders had ik dat twee keer moeten doen. En ik zeg hier de setter voor de is tilt enabled op true. En ik zet hier die navigation transitions, heb ik ze hier op slide staan. Dus de rotate had ik niet voorbereid, maar de slide heb ik hiermee wel voorbereid. En deze stijl, die heb ik hier even in mijn notes staan, dus die kan ik daar makkelijk jatten. Die ga ik naar mijn app.xaml toe. En die plaats ik hier in de resource node, dan wel in een merged resource stijl. In mijn merged resource dictionary kan ik hem ook plaatsen. Maar voor de eenvoud doe ik het even hier. Dan is daar iets verkeerd achter gezet. Die plak ik hierin. Dus zo heel lang is dat niet. Gewoon mijn stijlen, default page. Nou, ik zal even nog opstarten om te laten zien dat hij op dit moment nog niks doet. Nou, anders geloven jullie mij niet, hè? Kijk, tilting, geen tilting, geen tilting. Ga ik naar about, zit er geen transitie in. Nee, dus wat moet ik nu doen? Ik ga naar mijn main page toe. En bij mijn main page, implicit styles hebben we nog niet. Dat komt dan in Silverlight 4. Dan zou ik nu al klaar kunnen zijn. Maar nu moet ik nog zeggen, style is static resource default page, had ik hem genoemd. Hè? Even spieken. Ik dacht het wel, default page. Ja, ik had een default page. Dat moet ik dus ook hier doen. En op het moment dat ik dat nu op beide pagina's gedaan heb, zie ik dat beide pagina's mijn transition gebruikt en ook beide pagina's tilting gebruiken. Dus, als het goed is, doet tilting het weer? Ja. Kijk, ik zie hem weer een klein beetje naar achteren verschijnen, verdwijnen. Klik ik hier op de about, zie je dat de animatie gebeurt, maar nu een slide animatie in plaats van de swivel animatie. Nou. Dus met stijlen is dat dubbel code problemen weer op te lossen. Dit is maar één toolkit. Dit is de Silverlight toolkit die door Microsoft ontwikkeld wordt. Maar er worden diverse andere toolkits ontwikkeld. Phony is een toolkit die ook op Coplex gehost wordt en ook in NuGet te verkrijgen is. En daarin zitten weer wat extra controls die handig zijn om te gebruiken. Dingen om messages te tonen. Er zitten ook wat converters in die voor het programmeren handig kunnen zijn. Het is echt een aanrader om naar te kijken. De multitouch heb ik het al even over gehad. Er is er eentje die heet WP7 ContripLib. Ook weer een open source. Helaas nog niet een NuGet, maar dat zal binnenkort denk ik ook wel weer komen. Weer wat extra controls. De Phone Performance. Ja, dat is een hele leuke open source toolkit. Wel met NuGet te krijgen. Is door meneer Delay gebouwd. En wat zit daarin? Er zitten eigenlijk twee dingen in. Daar zit een truc om beter performende listboxen te krijgen. En vertraag plaatjes binnen te halen. Op het moment dat je een listbox vult met allemaal plaatjes die van het internet gedownload worden, dan werkt dat erg traag, want dat downloaden van die plaatjes gebeurt in de user interface thread. En hij heeft een attach property gemaakt waarmee het downloaden van de plaatjes in een background thread gebeurt. En waardoor de performance van een dergelijke applicatie veel, veel mooier kan worden. Dus echt een aanrader om naar te kijken. En coding voor fun tools, ja, dat blijft maar uitgebreid worden. En daar zitten ook een heel aantal controls in die gewoon interessant kunnen zijn om te gebruiken. Resources, ja, de website natuurlijk waar je alles kunt downloaden. Maar hier ook die Geeks website, Windows Phone Geeks. Ja, ik heb geen internet. Maar de windowsphonegeeks.com, dat is een website waar een artikelreeks van 21 artikelen over staan van het gebruik van al die diverse controls en services die ik vandaag gedemonstreerd heb. En daar kan je nog wat in-depth informatie vinden. Want ja, het probleem van alle open source projecten, denk ik, documentatie is altijd wel een heikel punt. Dat ontbreekt nogal. En ja, op deze plek kan je daar toch nogal wat documentatie terugvinden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Er zijn al diverse vragen gesteld, maar als er nog andere vragen zijn, laat me komen. Ja, dat is heel simpel. Dat... Ja, heel, heel eenvoudig. Dat is een USB-kabeltje aan je telefoon zetten. En dan hier in Visual Studio doe je dat door dit op device neer te zetten. En dan Ctrl F5, gewoon een beeld. Of een F5, debuggen. Oh, dat kunnen jullie niet zien. Oh, wat gemeen. Oké, ja. Hier dit op device neerzetten. Dus dit op device, dan Ctrl F5 en dan deployt hij naar de telefoon. Op het moment dat je dat in Blend wil doen, dan kan dat ook. Maar ik geef morgen nog een Blend presentatie en dan zou ik dat morgen ook nog verteld hebben. Maar jullie hier trek ik maar gewoon voor. Hier heb je een device tab. En sommige mensen hebben hem niet, dan moet je hem even bij Windows weer zoeken. Window device. En kan je hier aangeven of je hem wil deployen naar de emulator of naar het device. En dat is gewoon, ja, een stekkertje. Je telefoon moet dan wel, als ik even goed heb, moet dan wel unlocked zijn. Dus dan moet je wel die €99 hebben betaald. $99, €75 hebben betaald om te mogen ontwikkelen voor de marketplace. Tenzij je student bent, want dan zou het weer gratis zijn. Ja, dus. Maar dat is heel eenvoudig. En dat is ook echt wel aan te raden, want de hardware reageert toch echt wel weer anders dan de emulator. Pardon, mag ik heel even? Hallo, ik heb een vraag.
Weet jij wat de running state van Mongo is?
Nee. Herfst. Is niet bekend. Gefluisterd wordt oktober. Maar ja, daar heb je weinig aan. Vorige keer was het ook 14 oktober. Ik zal er niet van schrikken als het weer 14 oktober is. Nee, precies een jaar later. Lijkt me wel leuk. Nog meer vragen? Zo niet? Bezoek binnenkort mijn website. Volg mij op LinkedIn, lees me in Twitters. Op mijn website zal ik deze presentatie en de samplecodes neerzetten. Ik heb van elke stap heb ik een los projectje dat je kunt openen en kunt opstarten en kunt bekijken. En dan hoop ik dat jullie het gaan gebruiken en misschien ook wel net zo leuk vinden als ik om Windows Phone's applicatie te bouwen. Dankjewel.